say I am the king is no true king.
We don't submit to terror. We make the terror.
We all wish we were from someplace else, believe me.
The first revolution is when you change your mind.
De VARA-gids podcast.
Hallo, welkom bij de VARA-gids podcast. De podcast die sinds een tijdje steeds een andere presentator heeft. Mijn naam is Roy van Vilsteren. De twee sprekers zijn wel altijd dezelfde. En ook deze keer zijn het dezelfde. Namelijk Floor Overmars en Roger Abrahams. Welkom bij jullie eigen podcast.
Hoi.
Leuk dat je er bent. Roy.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja, ik vind het leuk dat iedereen er is. Joep zit achter de knoppen. Dat is ook alweer heel fijn. Mensen, laten we praten over dingen die we kunnen kijken. Het wordt kerst. Het wordt oud en nieuw. Je wil uitkateren. Je wil een beetje bijchillen. Wat kun je dan het beste doen? Misschien moeten we vandaag beginnen bij Roger. Ik weet namelijk al wat jullie tips zijn. Dan dacht ik, nou Roger, iets historisch, iets wat je niet kan geloven, wat toch is gebeurd, daarover wil jij iets vertellen.
Kan je zeker ook bij mij beginnen hoor? Kan je ook bij mij beginnen?
Ja, kun je ook
precies.
Is dat ook
mijn
historisch?
Tip
jongens,
ook.
Nou, wat, dit wordt een uitzending.
We gaan er... Evengoed gaan we beginnen bij Roger.
Nou, je hebt het goed geraden, Roy. Goed geraden, wetende dat je al wist waar dit over zou gaan.
Ja.
Maar ik heb een uitzending gekozen en bekeken van de zender die we niet zo heel vaak kijken, namelijk Arte, het Frans-Duitse cultuurkanaal.
Oh, ben ik maar, gek mee. Gek
nou ja, de verhalen van de uitzending op Arte zijn vaak fantastisch. Vandaar dat ze ook zo vaak in de VARA-gids figureren. Ik heb ook een stuk geschreven over deze uitzending. Die heet Die Stad unter dem Eis. Verschijnt over een tijdje.
Maar, wacht even, Roger.
Ja?
Weet jij misschien waar we Arte kunnen vinden op onze afstandsbediening? Is het echt 630 of waar moet je zijn?
Ik heb KPN en achter zit niet zo ver weg. Maar ja, het wel een beetje verstopt tussen zend. Ik weet niet, ik heb geen kanaalnummer voor.
Gewoon uitproberen.
Gewoon lekker uitproberen. Mm. De EPG erbij, elektronische gids. Met natuurlijk de VARA-gids op schoot. En dan
uitstekend.
Er doorheen.
Ja.
En nou ja, de titel Die Stad unter dem Eis triggerde mij natuurlijk al ongelooflijk. En het gaat ook om iets. Ja, een fantastisch verhaal uit de Koude Oorlog. Wat deden de VS in de Koude Oorlog? Nou, midden in de Koude Oorlog hakte het Amerikaanse leger in Groenland een stad uit het ijs. Dat is al één. Maar dat was bedoeld om de aandacht af te leiden van een ander, nog veel geheimer project. Dat was namelijk een tunnelstelsel in het ijs, van waaruit nucleaire raketten konden worden afgevuurd op de Sovjet-Unie. En dat deden ze, dat planden ze allemaal zonder goedkeuring te vragen van Denemarken. En Denemarken was hun gastheer, want Groenland maakt onderdeel uit van Denemarken.
Ja, ja.
Maar ja, dat is gewoon fantastisch.
Maar dit is echt gebeurd of is het fictie?
Nee, dit is echt gebeurd. Dus, en de uitzending reconstrueert dat verhaal. Er zitten heel veel er zitten beelden uit een documentaire van het Amerikaanse leger ingemonteerd. In kleur, uit 1963 stond die film. Ik heb daar een fragmentje van meegenomen. En het prachtige is dat je daar... het is natuurlijk in kleur, het is natuurlijk een en al propaganda. Dus dat hoor je ook wel terug. Dat zie je ook wel terug als je die bekijkt. Staat gewoon op YouTube.
Maar omdat het propaganda is, is het dus een propaganda voor die stad. Niet voor het tunnelstelsel.
Het is propaganda voor het Amerikaanse leger. Ter inleiding van het fragment, de term heavy swing wordt gebruikt. Nou, dat is een...
is dat die Amerikanen.
Ongelooflijk, nou, hè? Nou, dat is dus, daarmee bedoelen ze de transporttrein over het ijs van Groenland. Yeah. En het fragmentje begint met een geinig dingetje over een hond.
Mukluk, a three-month-old Eskimo sled dog, went along as camp mascot, strictly against regulations. Caterpillar tractors with extra-wide treads pulled the heavy swings. Each tractor could pull from 50 to 100 tons. Finally, like a wagon train in the Old West, the first heavy swing got underway.
Nou ja, a wagon train in the Old West. Ja, dit is natuurlijk Amerikaans glorie. Dit is, moet je kijken wat wij kunnen.
Misschien heb je het gezegd, je had het over de Koude Oorlog. Maar welk jaar hebben we het hier precies over wanneer het tunnelstelsel is gegraven?
1959.
Oké, ja.
Ja, nou ja, dit is natuurlijk, hè, eerst, dit is natuurlijk een en al propaganda, die muziek. Mm-hmm. En de beelden zijn heroïs. En een geintje over een Eskimo, wat was het? Een Eskimo sledehond.
Ja, sled.
Die de troepen meenemen, dat mag natuurlijk niet. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal met die rouwdouwers. En dan zie je dus dat treintje, een speciaal gemaakte transportding op sledes. Die met een snelheid van 3,5 kilometer per uur over de ijskap van Groenland rijden. En na 70 uur zijn ze op plek van bestemming. Want hoe het zat, was dat Amerika heel... ik ga nu een historisch verhaal vertellen als je denkt... Schiet de vredesnaam op. Mm. Dan moet je me even vooruitsnellen, want het...
Ik wil er alles over weten, dus...
Oké. Het begint allemaal. Het begint allemaal in de Tweede Wereldoorlog. Waar Groenland een van enorm geopolitiek strategisch belang heeft. Is. Want Nazi-Duitsland heeft Denemarken ingenomen. Groenland is van Denemarken. De Amerikanen zien dat natuurlijk aan de overkant van de Atlantische Oceaan. En die denken, als dat niet in handen van Adolf Hitler valt, dan kunnen wij er beter zitten. Nou ja, de Deense regering in ballingschap die geeft de Amerikanen toestemming om... landingsbanen aan te leggen op Groenland, om weerstations te bemannen, nieuwe weerstations te bouwen. Want daarmee kunnen ze dan het weer in Europa voorspellen, wat weer van belang is voor luchtgevechten en dergelijke. Nou, op die manier wordt Groenland een heel belangrijke plek in de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog willen de Amerikanen daarmee doorgaan. En nou, ze sluiten een overeenkomst met Denemarken, dat Amerika de soevereiniteit van Denemarken over Groenland erkent. En ruil daarvoor mogen de Amerikanen wel hun eigen legerbasis behouden binnen bepaalde grenzen. En nou, ze leggen meteen hun grootste luchtmachtbasis op buitenlands grondgebied aan die ze hebben. En dat is de basis Thule. Een plaatje dat Thule heet, dat heet nu Kanaak in de lokale taal. En dat wordt de grote luchtmachtbasis van de Amerikanen. Nou, daarmee lijkt het allemaal gespeeld en netjes in kannen en kruiken. Maar 8 jaar later vindt er in Kopenhagen een cocktailparty plaats. En dan breekt toch een beetje de pleuris uit. Want de Deense minister van Buitenlandse Zaken, Jens Otto Krag, of Krij, hoe je het dan ook uitspreekt, die begint een babbeltje met de Amerikaanse ambassadeur, Val Peterson is dat. En die deelt hem toch iets vervelends mede. Die zegt namelijk, ja, beste Jens Otto, er wordt op dit moment gewerkt aan een legerbasis in de ijskap van Groenland met een kernreactor als kerncentrale. Ja, dat wordt een militair onderzoeksstation op zo'n 200 kilometer van Thule. Nou, dat is veel verder weg dan was afgesproken. En het is dus al bezig. En die man zegt, ja, sorry, het is een vreselijke blunder, zegt de Amerikaanse ambassadeur. Hadden we nooit mogen doen. Er was een aanvraag ingediend voor toestemming, maar dat was er niet geaccordeerd tot Denemarken. Dus het Amerikaanse leger was maar vast begonnen. Nou ja, dus dat wordt een heel diplomatiek spel tussen die twee landen, waarbij eigenlijk Denemarken natuurlijk als kleine NAVO-partner en berooid uit die Tweede Wereldoorlog gekomen niks anders kan doen dan toestemmen. Maar ze zeggen ze tegen de Amerikanen, we krijgen dan gezeik, zeker met die kernreactor en zo. En dan krijg je de vraag bij ons van, mogen kernwapens wel op Deens grondgebied en zo? Dus hou het even stil. Nou, is prima, zeggen de Amerikanen. Maar 3 dagen na die cocktailparty, dan pakt een Amerikaans tijdschrift met de titel The Sunday Star ronkend uit. Met een reportage over de nieuwste trots van het leger. Namelijk een basis in een gletsjer in Groenland die Camp Century heet. En er staan dan artikelen, er staan dan foto's bij van sneeuwruimmachines die tunnels graven in de ijskap. Nou, en, dat wordt dus ook gewoon gedaan. Ik bedoel, uiteindelijk gaat Denemarken akkoord. Oké, prima, doe maar. Maar het project is, het is een ontzettend heroïsch project. Het is dus een basis in een gletsjer van 1,5 kilometer dik. Op 30 meter onder de oppervlakte. En er komen 200 mensen te wonen. Er wordt iets uitgegraven voor 200 mensen, voor 200 soldaten. Er komt een hoofdstraat met zijstraten. In elke zijstraat 3 woningen voor 15 bewoners.
Nou, hoe dan? Want het is toch steenkoud daaronder? Hoe houden ze dat warm? Zie je dat ook? Hoe komen ze aan stromend water en aan warmtebronnetjes?
Ja, dat zie je allemaal. Dat wordt allemaal heel slim opgelost. In het begin is het natuurlijk bovenop de sneeuw hakken en bikken, totdat ze beneden terecht kunnen. Met die komst van die kernreactor kan het echt gaan draaien, want er komt er elektriciteit en die zorgt voor verwarming. Nou ja, stromend water, wat ze bijvoorbeeld doen, is door die elektriciteit kunnen ze stoom opwekken, waarmee ze in de ijslaag meters onder het kamp een gat kunnen stomen, zodat daar een soort onderaards smeltwatermeer ontstaat. En dat gebruiken ze dan om de kernreactor te koelen en om de wc's door te spoelen en als drinkwater. En nou ja, per dag verbruikt Camp Century 38.000 liter water. Echt superveel.
Nou, er is hoeveel mensen zitten erin?
200, 150 à 200. Er is een kapper, er is een kapel. De voorganger is de teamleider van de kernreactor trouwens. Er is een amusementsruimte. En in die film, dus nogmaals, je kunt dus op YouTube zien, daar zitten echt schitterende beelden in van een soldaat die na een lange werkdag zijn woning binnenstapt. Hij treft daar zijn twee maats aan. En een soldatenkloffie, de een leest een boek onder een leeslamp, de andere een tijdschrift. Ze zit op van het destijds modieuze fel oranje meubilair. Wordt volop gerookt. Kerstmenu van 1960 is ook te zien. Met kerst kon je eten kalkoen met aardappelpuree, fruitsalade toe. Nou, de boodschap was natuurlijk een land dat onder ijs kan wonen, dat is de ware supermacht. Want inmiddels na de Tweede Wereldoorlog was de Sovjet-Unie natuurlijk in opkomst. En de Sovjet-Unie boekte allemaal successen in de ruimte.
Ja.
Dus Amerika kon dit ook qua propaganda wel gebruiken om dit succes te hebben van op een onmogelijke plek, zoals in het ijs van Groenland, een woonplaats te hebben.
Maar Roger, je hebt die propagandafilm gezien. Je hebt nu die Arte-documentaire gekeken. Ziet het er comfortabel uit? Want die woningen, als je binnenkomt naar werk onder ijs, je komt aan je woning die ook weer uit ijs gehakt is binnen. Het lijkt me niet echt lekker thuiskomen.
Nou ja, de beelden vertellen een ander verhaal, Roy. Nee, ja, het is natuurlijk betrekkelijk. Ja, het is een legerkamp. Het is een kampement.
Legerkamp boven de grond is ook niet ingericht op comfort.
Nee, precies. En die woningen, dat zijn van die dingen op houten planken, op pootjes. En van die metalen keten zijn het. En binnen is het een beetje gezellig gemaakt. Maar het is natuurlijk ondertussen gewoon werken. En er wordt ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dus dat onderzoek wat nou ook nog steeds wordt gedaan met het boren van ijskernen uit de gletsjer, uit de diepte van de aarde, om zo dingen te kunnen aflezen van duizenden jaren geleden over het klimaat bijvoorbeeld. Dat is daar allemaal gedaan.
Maar goed, dus terwijl de Russen de ruimte verkenden, zeiden de Amerikanen, maar wij kunnen onder ijs leven.
Ja, en het fascinerende is dus dat dit was er. Hier wist Denemarken ook van. En de Deense regering wist hiervan. Maar eigenlijk was dat Camp Century bedoeld om een ander project te onderzoeken of dat haalbaar was. En dat was een project dat helemaal geheim was. En Project IJsworm heette. Project IJsworm. Nou, de IJsworm, ik weet niet of je het weet, maar ik heb het natuurlijk even opgezocht, is een beestje dat gangen graaft in het ijs. Nou, wat dit krankzinnige plan moest zijn, het idee was dat nadat er een spoorlijn was geïnstalleerd in die hoofdstraat van Camp Century, dat is dus echt gebeurd, werd er een plan geschreven door het Amerikaanse leger, voorgelegd aan toen president John F. Kennedy. Die keurde dat goed. En die keurde dit plan goed. Het ging om een militair strategisch complex over 135.000 vierkante kilometer op Groenland. Dat is 3 keer het grondgebied van Denemarken. En dat was dan een netwerk van tunnels dat 600 lange afstandsraketten kon herbergen. Die werden verplaatst via een spoorweg onder het ijs. Dat moest allemaal worden uitgegraven op 8,5 meter onder het oppervlak. En daar zouden dan 2000 mobiele raketwerpers op nog grotere diepte rondrijden. Er zou 5 jaar gegraven worden om zo duizenden in al die tunnels, duizenden locaties klaar te maken van waar kernraketten konden worden afgevuurd. Op de Sovjet-Unie natuurlijk.
Okay, nou, dit was het plan.
Dat was het plan. Project IJsworm. Er zou een raket. Er was een intercontinentale LGM-30 Minuteman raket. Die bestond al. Nou, ze wilden dan een alternatieve raket iets korter voorstellen. Die had als werknaam Iceman. Dit was. En in 1962 was het jaar van de Cuba-crisis. Misschien wel het heetste jaar van de Koude Oorlog. Daarin werd dit project geaccordeerd. En de plannen werden geheim gehouden voor de Deense regering. Maar het is van zo'n krankzinnigheid. Die hele gletsjer van Groenland doorboren, tunnels plaatsen waar die raketten dan konden rondrijden. Ja.
En die even denk het aan ons milieu. Die kernreactor, hoe is het daarmee inmiddels? Die ligt daar nog steeds onder het ijs?
Dat is een goede vraag. Nee, die ligt daar niet onder het ijs. Nou, wat er uiteindelijk is gebeurd met dat hele Project IJsworm, ja, je voelt het misschien al aankomen. Dat ging niet door, want het bleek toch eigenlijk niet te doen om onder het ijs te werken. Die ijstunnels die.
Maar wacht even, Roger. Dit hele Sanctuary dorp was er eigenlijk op. Het was een soort dekmantel voor het ijswormproject, toch? Mm-hmm. Zo is het ook opgestart. Ze hebben dus wel dat hele dorp onder de stad uitgegraven.
Heeft gefunctioneerd.
Heeft gigantisch veel geld gekost. Maar uiteindelijk hebben ze het werkelijke doel bleek niet haalbaar.
Ook dat Camp Century kreeg ook met problemen te maken. Omdat er toch warmte lekte. En de tunnels die bleken niet stabiel. En een gletsjer beweegt. En dat bleek ook. Ze dachten, dit is zoveel ijs, dit is stabiel. Maar dat is dus niet zo. Dus het bleek te veel te bewegen. Het bleek gewoon uiteindelijk te riskant. En dus ook dat hele plan van op in treintjes rondrijdende kernraketten.
Dus James Bond, jongens. Dit.
Het is heel erg James Bond.
Kunnen we daar naartoe? Kunnen we nu naar
een
museum?
Maar wat een hele krankzinnige James Bond, toch? Ik bedoel, een 3 keer de oppervlakte van Denemarken uitgraven onder ijs om daar duizenden...
Nee, James Bond kan dat, hoor. Dan leven ze ook onder water.
Ik had er één vraag. Roger, wanneer is dit uitgelekt?
Het fascinerende is dat dit laatste plan, bedoel, dit Camp Century, dat was al duidelijk. Dat laatste plan, dat de schijn was gehouden voor de Deense regering, is pas, omdat die documenten allemaal geheim waren, in de jaren 90 bekend geworden bij het Deense publiek.
Maar ze zijn ook nooit begonnen met graven, als ik het goed begrijp. Het is alleen een plan geweest.
Met die uiteindelijke tunnels. Ja? Met die uiteindelijke tunnels niet. Nee, want tijdens het bouwen van Camp Century bleek dus dat het te instabiel was. En om die vraag van Floor te beantwoorden met die kernreactor, die is daar niet meer. Maar het probleem, goed, even als eindspel, het bleek dus allemaal niet haalbaar. Camp Century is gesloten in 1967. Er kwam ook de mogelijkheid om kernraketten af te vuren vanaf onderzeeërs. Dus het strategische belang van Groenland verdween. Mm-hmm. Maar nu, wat nu natuurlijk speelt, is dat het ijs smelt, ook op Groenland, door het klimaat. En door het smeltende ijs kunnen vaarroutes daar worden bekort. En misschien liggen daar wel grondstoffen waar mensen bij kunnen. Dus er is nu weer een race naar de Pool gaande. Mm-hmm. En het bestuur van Groenland, want dat is nou een autonoom onderdeel van Denemarken, maakt zich zorgen om dat smeltende ijs en Camp Century. Want daar ligt nog heel veel rommel. Ze hebben 2 jaar geleden een expeditie daarheen gestuurd. En ze hebben Camp Century, dat ligt nu onder de sneeuw, gelokaliseerd. En er ligt dus zooi, de hele afval van dat kamp, op 30 tot 70 meter onder de oppervlakte. En daar zit dus ook misschien wel radioactief vuilnis bij. Die reactor is daar niet meer. Die is echt afgevoerd.
En wie is daar dan verantwoordelijk voor? Denemarken of de Verenigde Staten?
Heel goede vraag. Nou, daar krijgt het bestuur van Groenland maar geen antwoord op. Nou. Dus je vraagt je af, zou er niet nog een geheim onder dat ijs liggen, mensen?
Ja, shit. Gewoon.
Heel veel shit. Dat in elk geval.
Amerikaan, die smeerlappen. Die
poepen en pissen.
Opruimen. Dit is een mooi verhaal. Bedankt dat je het helemaal hebt verteld. Want je moet nog wel even wachten voordat je het op Arte kunt bekijken. Dat is namelijk pas op 9 januari. Op Arte, dus ver weg op je Ziggo of KPN of wat dan ook voor abonnement je hebt verstopt. Je hebt dus nog even de tijd om het op te zoeken. Donderdag 9 januari, 8:15, die stad unter dem Eis. Bedankt, Roger. We gaan door naar Floor. Floor, je hebt iets bekeken op Netflix wat er al een tijdje op staat, maar waar je nu even de spotlight op wil zetten.
Ja, en het is ook een, wat zei je nou net, historisch drama, wat eigenlijk ongelooflijk is, dat je bijna niet kan geloven dat het waar is. Want het is de Canadese miniserie, die heet Alias Grace. Uh-huh. En dat is gebaseerd op het boek, gelijknamig een boek van Margaret Atwood uit 1996. En heel gek, maar ik had dus nog nooit gehoord van deze serie, nog van het boek, maar wel natuurlijk van The Handmaid's Tale, waar iedereen zo lovend en lyrisch over is geweest het laatste jaar.
Ook van Margaret Atwood.
Ook van Margaret Atwood. En beide series zijn dus in 2017 verschenen. Alleen de Handmaid's Tale net iets eerder dan Alias Grace. En dat is denk ik de reden waarom wij allemaal nu denken Alias Grace. Hè? Waarom hebben we daar eigenlijk niet zoveel over gehoord? Of hadden jullie er wel van gehoord?
Ondergesneeuwd in het PR-geweld van Hulu, die in Amerika de
Handmaid's
Tale brengt.
Maar uiteindelijk, want
ik ken het niet, nee. Maar het is dus ook niet gemaakt omdat de Handmaid's Tale zo'n succes was, dat ze dachten, laten we een ander boek van Margaret Atwood
filmen. Absoluut niet. Nee. Okay. Sterker nog, de scenario-schrijfster Sarah Polley, die las dat boek toen ze 17 was. En zij heeft toen Margaret Atwood een brief gestuurd. En gezegd, mag ik terechten op dit boek? Maar goed, het is dus jaren geleden. En dus dat heeft heel lang geduurd. Maar nee. Dit was gewoon al gepland. Margaret Atwood is wel ook betrokken bij deze serie geweest. Net als bij The Handmaid's Tale. Nou, in het kort even waar het over gaat. Het is dus gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het is een historisch drama. Het gaat over Grace Marks. Dat is dus de Grace uit de titel. Die zien wij en die vertelt aan haar psychiater Dr. Jordan hoe ze 16 jaar eerder, in 1843, tot levenslang veroordeeld is voor medeplichtigheid aan moord op haar werkgever en diens huishoudster. Grace was toen 16 en deze serie speelt zich dus af in een huis waar praat ze met die psychiater. Ze heeft eigenlijk een beetje à la Jeffrey Epstein, een beetje vreemde vergelijking, maar mag ze uit de gevangenis tijdelijk om te praten met die psychiater, want er is een van haar methodistenkerk die spant zich voor haar in, voor haar vrijlating. Die denken namelijk dat Grace onschuldig vastzit. En dus mag ze elke dag, mag ze uurtje, twee uurtjes eruit, uit de gruwelijke gevangenis natuurlijk in die tijd, om te praten met Dr. Jordan. En die ondervraagt haar om eens te... Ja, hij heeft het idee... Er zijn meerdere doktoren op haar afgestuurd. Dat lees je in het boek, zie je niet in de serie, maar in het echt ook gebeurd. Om uit te vinden wat er nou is gebeurd. Maar Grace kan zich dus niets herinneren. Nou goed, vanaf meet af aan is Grace een onbetrouwbare vertelster. Dus dat merk je al snel als Dr. Jordan de eerste paar vragen stelt. Dan zegt hij bijvoorbeeld van... En dan brengt hij heeft een beetje... Ja, niet zo traditionele manier van werken. Psychiaters bestonden toen ook nog nauwelijks. Dat was een van de eerste. Neemt een appel mee en dan zegt hij... Waar denk je aan als ik je deze appel laat zien? Vreemde manier van werken natuurlijk. En dan zie je op het beeld een vrouw van een trap afvallen. Gruwelijk beeld en met allerlei bloed. En je ziet ook nog iemand een been afhakken. En dan zegt zij... Oh, ik denk aan appeltaart als bij een appel. Dus je hebt als kijker eigenlijk al vrij snel dat je denkt... dit is echt wel... Er gaat iets om in haar hoofd.
Een vrouw met een krasje op de ziel.
Ja, gaat iets om in haar hoofd. Maar goed, als je doorkrijgt van wat deze vrouw allemaal meegemaakt heeft... Het is natuurlijk nog niet echt een vrouw. Ze is 32 als we haar in beeld zien. Ze was 16 toen dit drama zich voltrok. Al die tijd vastgezeten. Ze heeft ook nog in een gekkenhuis gezeten... waar je ook beelden van krijgt waar ze ook misbruikt wordt door de doktoren. Dat zie je nauwelijks hoor, maar dat wordt wel gesuggereerd.
Hey, maar Floor, die beelden, bedoel even, dit is 19e eeuw. Mm-hmm. Jij hebt volgens mij een hekel aan historisch drama.
Klopt, Roger. Ik had ook wel, moet ik eerlijk zeggen, dat wil ik ook de kijker voor straks meegeven. Je moet even door die eerste beelden heen, want het speelt zich dus inderdaad af in 1843 en eerder. Je ziet dus ook onmiddellijk vrouwen met van die kapjes op. Zoals je ook in de Handmaid's Tale hebt natuurlijk. In van die lange jurken de was doen. Er zijn nog geen wegen. Alles is een beetje goor.
Ja, smoezelig.
Prima, toch?
Het is heel erg natuurlijk gestyled. Want dat soort dingen bestaan niet meer. Ik vind dat meestal heel slecht gedaan. Vond ik hier eigenlijk ook bij in de eerste paar scènes. Maar al vrij snel wordt dat wat beter. En er wordt ook eigenlijk niet heel erg... daarop ingezoomd. Merendeel speelt zich binnenshuis af. Je ziet dat dus ook niet echt. Het is niet à la Downton Abbey. Dus dat de relatie tussen de meester en de dienstmeid... want dat wordt ze uiteindelijk eigenlijk wordt geromantiseerd. Het is juist eigenlijk een soort film over slavernij. Zo kan ik het eigenlijk best wel stellen. Het zat mij niet dwars dat dat een kostuumdrama is eigenlijk.
Het gaat gewoon echt om het drama, om het verhaal. En gaat het trouwens om de reconstructie van spreekt zij de waarheid of niet? Of gaat het er puur om wat is er nu echt toen gebeurd?
Eigenlijk geen van beide. Tenminste vind ik. Want uiteindelijk, ik vind dat ik dat wel mag zeggen. Maar want het is natuurlijk echt gebeurd, hè, dit verhaal. Grace heeft echt bestaan. Het was een van de eerste processen waar die enorm gevolgd werden door het publiek. Het was een soort gekkenhuis bij de rechtszaal. Iedereen wilde naar binnen, de vloer zakte bijna door. Er werd over geschreven in kranten. Het had natuurlijk alles in zich. Er was seks, er was machtsverhouding tussen haar meester... waar ze dan dienstmeid voor was. En er was nog een vrouw in het spel. Namelijk de vrouw die weer de scepter zwaaide over de dienstmeiden. Die had weer een verhouding met die meester. Nou, die had dan ook weer een rol. Die was dus ook vermoord. Zowel die meester als die dame die daar de scepter zwaaide. Die zijn allebei vermoord. Dan was er nog een hulpje in de huishouding. Een jonge James McDermott. Daar heeft ze samen die moorden mee gepleegd. Althans, dat is het verhaal. Is nooit uitgekomen of dit echt gebeurd is. Ze is wel vrijgelaten uiteindelijk. Ze is vrijgesproken. Toen is ze meteen verdwenen naar de Verenigde Staten.
Hoe oud was ze toen?
Toen was ze 33.
Oké, ze heeft dus meer... Maar toen had ze dus al ruim de helft van haar leven in de gevangenis gezeten.
Ja, ze heeft 16 jaar in de gevangenis... of 16, 17 jaar in de gevangenis gezeten. Dus het gaat in deze serie niet zozeer om... heeft ze het nou gedaan of niet? Ik denk dat er wel kijkers zullen zijn... die dat heel vervelend vinden dat niet duidelijk wordt. Want Margaret Atwood had dat dan natuurlijk best in kunnen schrijven. Mm-hmm. Maar dat heeft ze natuurlijk niet gedaan. Want het is niet duidelijk wat ze gedaan heeft. Maar gaat het ook eigenlijk niet om. Het gaat eigenlijk meer om... Grace is een immigrantenmeisje uit Ierland. Ze zijn gevlucht uit Ierland. Met de boot ging dat toen. Nou, dat is heel goor. Dat zijn dan wel van die beelden natuurlijk met kippen die daar rondrennen. En iedereen braakt in dezelfde emmer. En nou, haar moeder laat het leven. Dan komt ze in Canada terecht. En daar is ze alleen met haar vader. Nou, ze is gewoon rechteloos. Ze is natuurlijk nog heel jong. Ze is 15 of 14. Ze heeft allerlei kleine broers en zussen waar ze voor moet zorgen. Die vader verkracht haar ook. Ja, god. Het wordt niet zo getoond, maar dat weet je gewoon. Dat merk je, die is altijd dronken. Al het geld wat zij verdient met poetsen, zuipt die vent op. Uiteindelijk doet hij haar naar een ander gezin. Zegt hij, jij moet gaan werken en mij het geld opsturen. En het gaat dus eigenlijk over dat vrouwen in die tijd... helemaal geen bestaansrecht hadden, tenzij ze trouwden met een rijke man. Verder was je gewoon overgelaten aan je lot. Werkte je echt van 's ochtends 7 tot 's avonds... alleen maar in de huishouding poetsen, wassen, koken. Ja,
net zo'n vrolijk vrouwbeeld als in de Handmaid's Tale. Dus eigenlijk.
Absoluut. Dat is ook Margaret Atwood's signature natuurlijk. Het enige is, de Handmaid's Tale is natuurlijk een dystopisch verhaal in een wereld die niet bestaat. En dit is een verhaal wat in het verleden speelt en wat gewoon gebaseerd is op de werkelijkheid. Dit is echt zo gebeurd. Er is niets aan verzonnen aan dit hele verhaal. Dus,
wat vond je er zo goed aan?
Ik vond wat Roger al aanstipte het allereerst heel leuk... dat ik ging kijken naar een soort Little House on a Prairie-achtige setting... omdat ik daar helemaal niet van hou. Ik dacht, nou, daar word ik zeker niet ingetrokken. Dus wat er zo goed aan was, was eigenlijk de nabijheid van dus deze Grace. Want het gaat natuurlijk om haar. Zij is ook continu in beeld in gesprek met die... dokter. Daarmee komen er dan beelden in haar hoofd die wij te zien krijgen. Dus dan is het één grote flashback. En het mooie is dat dus er gespeeld wordt met... Ja, spreekt zij nou de waarheid? Wat is hier nou waar? Wat is hier nou niet waar? Het is eigenlijk een puur psychologisch drama. En ik hou daar heel erg van. Dus dat vond ik er heel goed aan.
Dan nam je die tijd maar voor lief.
Wat bedoel je, die tijd?
Nou ja, je zegt...
Ja, absoluut. Ja. Het is vrij traag ook. Het is niet natuurlijk een soort page-turner op beeld. Geen rollercoaster waar je in komt. Het is echt... Ondertussen zit ze quilts te naaien. Dat deed de vrouw natuurlijk in der tijd ook. Staat ook weer symbool voor van alles. Het is een tamelijk traag drama, maar... Je wordt met kleine beetjes word je steeds meegenomen in de gruwelijkheid van het bestaan van die vrouwen toen. Zij komt ook op een gegeven moment in een gezin terecht waar ze dan een vriendin maakt. Dat is ook een meisje in de huishouding. Mary heet zij. Een heel leuk meisje. Merk je ook, eindelijk een beetje vreugde in dat leven van haar. Terwijl het is maar minuscuul hoor. Want ze slapen op één kamer en dan vertellen ze elkaar verhalen. En dat is eigenlijk, haar lust en haar leven. Dat meisje is ontzettend blij. Maar dat meisje wordt natuurlijk... ook weer verkracht door de zoon des huizes, raakt zwanger, moet dan een abortus en bloedt dan terwijl ze ligt te slapen naast Grace dood. Want Grace zegt: ja, maar dit gaat niet goed. Je hebt zoveel pijn en je verliest te veel bloed. En dan zegt Mary: je kan niks vertellen. Als dit uitkomt, dan moet ik mezelf in de rivier gooien en dan pleeg ik zelfmoord. Ja, dat ging natuurlijk aan de lopende band zo in de tijd. Vrouwen werden gewoon gebruikt om te verkrachten. En als vrouw of dame in de huishouding. En verder, je had niks. Dan vervolgens komt ze bij een ander gezin. Want dit moet natuurlijk allemaal onder tapijt. Grace wordt ook weggestuurd met wat extra geld. Ze van, als je je mond houdt hierover, dan is het allemaal prima. Want het is natuurlijk een disgrace en mag absoluut niet uitkomen. Dan gaat ze naar een ander gezin en daar komt ze dan in de huishouding. Dus bij Nancy en deze meneer Kinnear, die ze dus uiteindelijk vermoord of niet vermoord. Die Nancy is de fantastische rol van dat meisje uit de piano. Anna Paquin heet ze. Die is nu natuurlijk volwassen. Een beetje een, ja, die heeft een verhouding met die heer des huizes. Die kijkt heel erg neer op Grace. Maar ze is zelf natuurlijk ook gewoon... Maar ze loopt in hele mooie jurk. Ze doet eigenlijk niks meer. Ze dirigeert de andere huishoudsters dan rond. En het is een gruwel van een... het uitzichtloze bestaan van zo'n vrouw. Die dan aangerand wordt, verkracht. En het raakt natuurlijk ook heel erg aan... Ja, deze wat nu dan heel erg aan de hand is. Me too. Hè? Vrouwen die door mannen met macht eigenlijk... Ja, misbruikt worden.
Ja, dat is sowieso de renaissance van Margaret Atwood wordt daar...
Zeker, terecht. Want waarom, het is
waarom heet eigenlijk Alias Grace? Wat, of Elias,
nou, er zit ook nog een soort gothic-achtig horror-element in. Dat komt helemaal in de laatste aflevering. Oh. En dat gaat eigenlijk dat dan gaat er een, is er een man, andere man die wat spiritueler is dan die psychiater. En die hypnotiseert haar. En dan, dat is ook heel, heel griezelig hoor. Want dan opeens, die Grace is natuurlijk ontzettend...
Je gaat niks verklappen nu, hè?
Nee. Maar Grace is een ontzettend, eigenlijk een heel zacht aardige vrouw. Je denkt ook steeds, het kan niet waar zijn dat ze die gruwelijke moorden heeft gepleegd. Maar dan opeens gaat ze ook met een ander accent praten. Mm. En dan blijkt zij dus, beweert ze, maar je vraagt je dus af, speelt ze dit of is het echt? Die Mary, die is in haar, de geest van Mary is in haar gekomen. Dus eigenlijk heeft Mary dat duo vermoord. Ja, het is jammer dat ik dit vertel. Yes, want nu gaan jullie niet meer kijken.
Nee, maar... jammer. Dan heb je toch iets verklapt.
Ja, maar het gaat niemand verklappen. Maar het is natuurlijk heel stom dit. Het doet er ook helemaal niet toe. Maar daarom heet het Alias Grace.
Laatste vraagje. Je zei in het begin, het is een miniserie. Het is voor sommige mensen goed nieuws met weinig tijd. Die wel een serie willen kijken. Hoeveel afleveringen?
6 afleveringen. En echt, je kijkt ze achter elkaar door. Heb ik ook gedaan.
Okay. En het is te zien op Netflix. Ja. Niet echt een vrolijke kijktip.
Nee, zeker niet.
We gaan niet lachend oud en nieuw in, maar desalniettemin. We hebben volgend jaar de stad om te lachen, ook niet echt. Maar
een beetje bravoure uit de jaren 50 en 60, toen het nog niet op kon. En
zo
en
is
Amerika
het.
Alles nog kon.
Mensen, ik wens jullie veel kijkplezier met wat jullie ook kijken. Je kan in ieder geval naar Arte of naar Netflix voor Alias Grace of Denver. Die stad unter dem Eis. Veel kijkplezier en tot de volgende keer.
Dank, hè, hoi.
Jo, doeg.